In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Vrienden van Hour of Power, een hele goede zondagmorgen toegewenst op deze vroege zondag in april. Bobby Schuller heeft een stellige vraag. Dat is, hoe kun je nou geven? Geven aan de ander, geven aan God. En die vraag wordt ook aan ons gesteld. Het antwoord geeft hij ook overigens zometeen in Hour of Power. Kathleen Lee is een beroemde actrice uit Hollywood. En ze speelt samen met Rutger Hauer in een film over het leven van Samson, zeggen ze in Amerika. Wij zeggen Simpson. En die man is bekend geworden vanwege zijn lange haar. Dat was zijn kracht, daar zat zijn geheim. En dat verraadde hij aan een vrouw. Hij viel voor haar verleidingen. En toen was hij zijn kracht kwijt. Kreeg het nog één keer terug en toen stortte de tempel in. Je moet het verhaal maar eens nalezen in de Bijbel. Nou, de man die vanmorgen mijn gast is, heeft geen last van lang haar, want die heeft een kale kop. Goedemorgen, Joop. Hoe ben je vanmorgen onder de douche gestapt?
Steenkoud.
Ja?
Ja.
Elke dag, hè?
Elke dag.
Ik dacht, ik ga het vanmorgen proberen onder een koude douche. Maar ik heb gauw de knop van warm weer aangedraaid. Waarvoor doe je dat eigenlijk?
Ik heb een boek gelezen van Wim Hof. En gezondheidsredenen. Het is beter voor je bloeddoorstroming, beter voor je vetverbranding. En je begint de dag echt super.
Je bent een heel bijzondere vent. Je doet bushcraft. Je bent een begaafde bloemist. Maar je hebt ook een verhaal te vertellen over wat je in je leven hebt meegemaakt. Heel fijn dat je in Hour of Power bent.
En,
ik ga nog even vertellen dat Sarah Grand Prix twee prachtige liederen zingt in deze uitzending. En zij komt natuurlijk met het koor van Hour of Power naar Nederland. Vrienden, een hele goede uitzending toegewenst.
Wow, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning, everyone.
And welcome, church family. We are so happy to have you with us today. You know, Bobby is talking about generosity today, and it made me think about how grateful I am for you, church, for you, our power givers, for you, large donors, for your generosity to this ministry. This is not just our ministry, it is our ministry, and it would not happen without you. Because of you, every single week, the Lord's message goes all over the world. So thank you, thank you, thank you, thank you. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Sing your nation,
You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Malachi 3:6. I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. We, church, are being blessed as we give joyfully to the Lord. Amen.
His son, they call him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior.
Thank you, Sarah Grand Prix. That was terrific. Well, I'm so excited. There's this great film called Samson. Now, if you grew up in the church, Samson was probably your favorite story if you're a little boy like me. And I always wondered why it wasn't a movie. And finally, PureFlix has done it. Our guest today is Caitlin Leahy, and she's going to tell us a little bit about this movie. But before we get there, let's just check out this trailer.
Samson, chosen by the living God to be his hand of vengeance. It's his will,
but it is not mine.
Who is this god who gives you such strength?
Three vows were bestowed upon me. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair.
There are whispers of a Hebrew with great strength. It is a story for slaves, nothing more.
I want you to investigate this.
No, wait.
You find me the secret of his power.
My Delilah.
What if you wanted a fight? You should have brought more men.
I want him dead.
He has the strength of a god. I saw it with my own eyes.
He is not a god!
Samson, the Philistines are upon you.
My strength is now your strength.
No!
Why would you have me do?
Samson, and you will face the wrath of God.
Well, Caitlin Leahy, hi. So glad you're joining us today.
Thank you for having me. Happy to be here.
Yeah, so, well, this is an awesome film, first of all. And it's not often that you see a religious film with kind of that quality. It's kind of a cool thing that the Whites and PureFlix is doing. But let's just talk a little bit about the story of Samson and some of the roles that you're playing. First of all, remind us of, like, the story of Samson.
So Samson is obviously the strong man. He has supernatural strength from God, and he's given a certain set of rules to live by in order to maintain his strength. And my character, Delilah, is given the task to find the secret to his strength. Mm-hmm. And in doing so, in the film, she ends up having to choose between love and betrayal.
Yeah. You're a Christian, right? And, like, your faith mm-hmm. is super important to you. It must have been kind of weird playing Delilah, who's this kind of villain. And mm-hmm. what was that like for you?
Well, I didn't want to just play her very one-dimensional. I didn't want to play her as this wicked temptress that most people know her as. I wanted her to be relatable mm-hmm. and to humanize her and to show that we're all flawed and that we all make mistakes. And it's in recognizing those mistakes and learning from them that's what's important. She's basically in conflict. She's between doing what's right and doing what's wrong. And she is wicked at times, but she kind of learns from her mistakes and she regrets some of her actions.
Okay, so Samson isn't really like your typical hero, you know, story. I mean, it is, but mm-hmm. it's different. If somebody watches this movie, though, they really are going to walk away with a sense of hope, right?
Yeah, I think so. I think, I guess the overall message of the film is to understand that if you have faith in God and through the power of prayer, that we can overcome any obstacle and that, making mistakes is okay and falling down over and over is okay, but knowing that God will never turn his back on us and that we can always turn to God no matter how many times we mess up.
See, and that message is often lost, isn't it, in the church, that making, like you said, making mistakes is okay. Mm-hmm. It really is, right?
Yeah, I mean, as long as you learn from them.
Yeah, exactly.
Right?
Yeah, I mean, we all make mistakes and we mess up, but God never abandons us, never leaves us. And I think at the heart of so much of the struggles in the church is this idea that if I mess up at all, like, I have to hide it or I can't tell God or tell people. And I guess it's one of the great stories of Samson's, like, God never really actually leaves Samson. Mm-hmm. He still loves him.
Yeah, he's sort of this imperfect hero.
Yeah, like anti-hero.
Yeah.
Great. I think we're excited for you guys.
Thank
excited
you.
To see what's gonna happen.
We're excited too. Thank you so
great.
Much.
Well, Caitlin Leahy, thank you so much for being here, and thanks for all you guys do.
Thank you for having me.
I found in him a friend so strong. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save.
En dat was Sarah Grand Prix. Wat kan ze fantastisch zingen. No one cares more than Jesus. En ze gaat ook uiteraard zingen in het koor van Hour of Power op tournee door Nederland over een paar maanden. En er is al heel veel belangstelling. Nou, je kunt het met woorden zeggen. Je kunt het door zingen vertellen. Of door bloemen. En bloemen hebben ook een verhaal. En mijn gast vanmorgen is Jan Rook, bloemist uit Zwartsluis. Jan, je hebt een bijzonder levensverhaal. Maar je hebt ook een bos bloemen meegenomen. Ik kwam hier vanmorgen met een enorme bos bloemen naar binnen. Wat heb jij met bloemen?
Bloemen zijn mijn passie, is mijn vak, het is mijn talent. En ik hou ervan om mensen blij te maken met bloemen.
Ja, nou, dat doe je mij ook. Hoe heet deze bloem?
Ja, dat is een pauwenveer. Die doe ik ze nu en dan ertussen. En dan kun je als symboliek zeggen van, yo, ik ben zo trots op je.
Zo trots als een pauw.
Ja. Lekker excentriek.
Ja, kijk. Ja, lekker excentriek, want dat ben je. Ik vertelde al dat je elke morgen koud doucht.
Ja.
Daar zit een verhaal achter, vertelde je. Gezondheid. Ben je een gezondheidsfreak?
Ja, gezondheidsfreak wil ik het niet noemen. Ik hou niet van sporten, maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het wel heel leuk om dit soort dingen die gewoon een beetje op het randje zitten, om daar wel rekening mee te houden.
Je bent een bijzonder mens. Je doet bushcraft. Vertel even voor de mensen die niet weten wat dat is.
Bushcraft is eigenlijk de natuur ingaan met een slaapzakje en gewoon genieten van de natuur.
Nou ja, je ging ooit de bush in met 20 kilo rijst en muizen vallen.
Dat was 2 kilo rijst en 2 kilo noten. Ja. En daar zijn we 10 dagen in Slowakije rondgetrokken door de bergen. En ik vind dat een moment om stil te worden en de grootheid van God te zien. En als alles om je heen stil is en je ziet geen teken van mensen meer en geen teken van leven meer om je heen. En je wordt eigenlijk daar ook nog eens onderaan de voedselketen gezet doordat de wilde dieren rondlopen. Wat we eigenlijk hier in Nederland nog nooit ervaren. Ja, daar word ik echt stil van. Dan voel ik me heel erg connect met God.
Je komt uit een diepgelovig gezin en dan ben je 14 jaar. En dan wordt je 17-jarige broertje aangereden.
Ja.
Wat gebeurde, hè?
Hij verongelukte doordat hij op een brommer reed. Hij werd aangereden door een auto en was op slag dood. Dus,
zijn schuld? De schuld van de automobilist? Iemand weet het.
Weten we niet. Nee, hij lijkt overgestoken te zijn zonder te kijken. Maar ja, dat is het ongeluk, hè?
Ja. Dus, komt dat als 14-jarige op je over?
Ja, alles staat stil. Alles, je leven is kapot. En in één keer leek ik wel de puberteit overgeslagen te zijn en volwassen geworden. Dus ja, dat heeft wel een hele grote impact gemaakt. Ja. Op mijn leven, op mijn familie, op iedereen.
Gelovig jongetje, wat trouw naar de kerk ging, samen met zijn broertje. En dan?
Ja, God was altijd een goede God. Tot deze gebeurtenis, daar hoorde ik destijds van dat het Gods wil was. En dat veranderde een beetje mijn gedachten in mijn kinderdenken. Dat God van een goede vader naar eigenlijk de moordenaar van mijn broer ging. Dus dat was een hele grote impact. Ik ben echt 4 jaar lang, 5 jaar lang heel kwaad op God geweest. En ging met tegenzin eigenlijk heen.
Ja. Ja. Hoe heb je het verwerkt?
Na een jaar of 4 kwam ik erachter dat wij hebben eigenlijk geen afscheid van hem kunnen nemen. En ik heb hem niet weer gezien. En eigenlijk heb ik daar heel veel last van gehad. En na een jaar of 4 gaf God mij een soort beeld. Waarin ik hem terug heb gezien. En waar God zei van, jij heb rust, ga verder. En hij is bij mij. En dat heeft mijn hele godsperspectief heel erg zo veranderd. Dat hij eigenlijk van moordenaar, van mijn broer, veranderde weer naar die goede vader. Die precies een beetje mijn trauma van binnen kende. En hij heeft echt een probleem waar ik gewoon maandelijks over droomde. En wat heel ver ging. Heeft hij binnen 10 seconden opgelost.
Ja. Dan trouwt Jan Rook met een huisarts in spe. Blijde verwachting. Jullie krijgen te horen dat het zelfs een tweeling is.
Ja.
Jullie verwachten een jongen en een meisje. En dan? Ja, El.
En dan? Dan sterft er eentje. Dus we hoorden bij de 20-weken echo dat ze niet, ja, eigenlijk helemaal niet goed in elkaar zat. En we hebben ervoor gekozen om het te houden, want het werd voorgesteld, joh, laten we het weghalen. En we zeiden, joh, we houden het zoals het, we krijgen het zoals we het krijgen.
Dat is een keuze, hoor.
Ja, dat is een keuze, maar de beste keuze die ik ooit heb gemaakt.
Ja?
Want het was we hebben haar verloren op 32 weken. Maar in een week tijd dat ze bij ons is geweest, heb ik de mooiste week van mijn leven gehad. Het was heel vreemd, het was de hel van mijn leven. Maar ik wilde in 1 week dat zij bij me was, wilde ik alle herinneringen maken die ik anders in een leven had moeten doen. Dus het was ook een hele bijzondere week. En dat had ik nooit willen missen.
Ja, bijzonder.
Ja, dat was een heel... Ja.
Ja. En zag je daar ook toen die goede God?
Nee. Absoluut niet. Ik ben heel kwaad op God. Inmiddels ben ik in een wat vrijere kerken terechtgekomen. En in een stroming waarin ik juist heftig geloofde dat alles goed zou komen. En nadat ze was overleden, ja, een soort eis. Ja, waarom heeft ze nou niet gedaan wat u heeft beloofd? En toen werd ik juist, nee, ik ben heel kwaad geworden. Ik heb niet alleen mijn dochter verloren, ik heb ook God verloren op dat moment.
Ja.
Alsof het in 1 keer mistig om me heen werd. En dat is wel denk ik de beste omschrijving, want het werd mistig om mij heen. Alleen God was daar wel, alleen ik zag hem niet. En na een jaar of 2 misschien, toen trok de mist weer een beetje op. En na een jaar of 3, nu heb ik pas echt weer het idee dat ik weer redelijk met God geconnect ben. Ja.
Ja.
Maar de hele atmosfeer was dat het goed ging komen.
Ja.
Ja.
Dan val je een enorm gat natuurlijk, als het niet goed komt.
Ja.
Hoe kom je eruit? Hoe ben je eruit gekomen? Uit die mist?
Uit die mist. Ik ben eruit gekomen toch wel door het bushcraften. Ik heb een goede vriend ontmoet. Een van mijn beste vrienden nu. Hij heeft bijna een dochter verloren. En op een of andere manier kwamen we erachter dat de natuur onze gezamenlijke passie was. En dan lag ik daar in de natuur onder de sterrenhemel te slapen. Of ik keek naar boven. En dan zag ik die sterren. En van binnen als ik woest. Ja. Ontplofte ik dat ik bijna echt God haatte. Ja, echt op de randje. En dan keek ik naar boven en dacht, ja, maar God moet het toch zijn. Want die wereld is zo verschrikkelijk mooi gemaakt. Dus het kan ook niet dat hij er niet is. Dat is een soort haat-liefdeverhouding met God.
Ja.
Ja.
Dan wordt er opnieuw een kindje geboren.
Ja.
En opnieuw een probleem.
Opnieuw een probleem, ja.
Zo.
Ja, nou, ze zeiden bij...
Houdt niet op.
Nee, na een maand kreeg ik te horen dat mijn dochter blind zou zijn of oogkanker zou hebben. Dus ja, dan stort je wereld echt weer opnieuw in.
Ja.
Het was eigenlijk net weer, mijn geloof was weer aardig richting de goede kant. En toen dacht ik, oh nee, dit was echt hoe noem je dat?
De hamerslag.
De hamerslag erop, ja. Ja. 2 maanden later toen kwamen we erachter van, nee, ze heeft wel een afwijking. Ze heeft ook een grote afwijking. Maar het loopt net niet door haar gezichtsveld heen, dus ze ziet eigenlijk 100%. Maar er zijn nog wel dingen die in de toekomst erbij kunnen horen. Maar ja.
Ja. Of je door God op de testbank wordt gelegd. Van, hoe groot is je geloof?
Ja.
Voelt je dat ook zo?
Ja, zo voelt het wel eens, ja.
Ja.
Absoluut. Het is wel een uitdaging.
Je bent naar een bijbelschool geweest en je dacht van... Hey, dit is het grote plan voor me. Ik word dominee.
Ja, ook dat was een test. Heel lang niet gewild. Maar wel het gevoel dat ik daarvoor geroepen was, inderdaad. En inderdaad een bijbelschool gaan doen. Ja.
Maar dat was niet het plan?
Schijnbaar niet, nu achteraf.
Nee. Toen ben je rouwboeketten gaan maken.
Ja.
Je bent bloemist.
Ja. Ik ben eigenlijk al toen mijn broer overleden is, een paar jaar daarna ben ik begonnen als bloemist. Echt specifiek inderdaad voor uitvaten. Omdat ik gewoon zag, ja, mensen hebben gewoon, je hebt gewoon tijd nodig. Omdat er kan in bloemen kan een heel stuk verwerking liggen. Als je er tijd voor neemt. Ik vind het mooiste als je een bloemstuk maakt. Dat wanneer de mensen bij het bloemstuk staan te kijken. Dat ze in 1 keer zeggen, ja, dat was. En vul dan daarna maar in. dan is voor mij de uitdaging gelukt.
Ja.
Ja.
Dus je maakt niet gewoon een standaard rouwboeket?
Ik denk het niet. Als dat de vraag is, doe ik dat ook. Maar in principe is mijn uitdaging, dat is niet een uitdaging.
Ja. Die vaas staat hier maar leeg te pronken. Dus we praten gewoon verder terwijl jij met je bloemen aan de slag gaat.
Ja. Laten we eens even wat gaan maken. Ik hou er zelf heel erg van om hele gekleurde boeketten te maken. En juist ook dat...
Ga je je mouwen opstropen?
Ik ga mijn mouwen opstropen, ja. Even een werkhouder aannemen. Het mooie van op het moment is ook wel, qua bloemenstijl, is dat je zoveel verschillende bloemen hebt, waardoor je echt de veelkleurigheid van elke bloem, en dat probeer ik ook echt mijn klanten een beetje te leren, dat je van elke bloem ziet hoe mooi die gemaakt is eigenlijk. Ja. En dat is een heel stuk andere beleving van bloemen dan wat het vroeger altijd is geweest. Ja. Vroeger kocht je gewoon een boeketje.
Ja.
En ik vind juist de beleving eigenlijk veel mooier. Van, hey, wat zit er nou eigenlijk in? En, en juist hierin kun je ook heel erg zien van ja, zo is het met mensen ook. De een heeft deze kleur en de andere heeft die kleur. En samen vormen we een heel mooi boeket.
Je bent eigenlijk een halve psycholoog in je bloemenwinkeltje.
Ja, dat hoor ik wel eens, ja.
Ja,
ja. Ja, we praten over van alles.
Ja?
Van rouwverwerking tot aan seks, tot aan de leukste dingen, de gekste dingen. Mensen huilen, mensen lachen. Mensen komen alleen koffie drinken in mijn winkel. Dus niet eens om wat te kopen, maar gewoon ook even, hey Jan, even gezellig, even koffie. Dus ik heb ook inmiddels echt gewoon, doordat ik nu midden in de samenleving sta, gewoon zo lekker veel mensen ontmoet. Die ik anders denk ik misschien helemaal niet had gesproken.
Je hebt net een hele mooie bloemenzaak geopend. Hoe combineer je carrière met geloof?
Ja, eigenlijk heel makkelijk, want ik vind God is gewoon elke dag in mijn levenswandel. Ik sta op en ik zeg goedemorgen God. Dank u wel dat u me zegent en dank u wel dat u mijn werk uit mijn handen zegent. En daarmee begin ik. Ja. Ik vind het juist het mooie. Vroeger was het veel meer een beetje conceptmatig en nu is het veel meer lekker in mijn leven. Lekker in mijn leven.
Ja.
Moet je deze zien? Dit is ook echt een plaatje.
Ja, mooi. Ja, ik wil niet preken, maar ik kan niet geloven dat je niet zegt er is geen schepper. Het is zomaar even allemaal uit het niets ontstaan.
Ja, nou, dat heb ik ook, absoluut. Dus
als je kijkt hoe alles in evenwicht is. Ja. Er komt een heel mooi boeket uit, Jan.
Ik doe allerlei soorten bij elkaar. Een tulp, een super Nederlandse bloem met een super exotische bloem. Ja, dat ik op de opleiding mag dat gewoon absoluut niet. En dat is nou juist het leuke.
Ja.
Ook van eigen baas zijn.
Ja.
Lekker je eigen koers varen. Ja.
Straks ga je God ontmoeten. Wat is je eerste vraag aan hem? Met alles wat je hebt meegemaakt in je jonge leven.
Ja. Ja, hoe had je die hier niet wat eerder kunnen stellen? Als ik er even over na kunnen denken. Ja, waarom ze toch is overleden. Waar mijn dochter toch is overleden.
Ja. Dat is een goede vraag.
Ja. Niet dat ze zeg maar, ik geloof dat ze geroofd is. Maar wat nou wel specifiek, of dit nou, ja, nee, laat ik dat. Of dit nou echt zijn plan was geweest, daar ben ik benieuwd naar.
Ja.
Ik denk het niet. Maar ik ben wel benieuwd naar de bevestiging.
Ja,
ja dat is wel een grote vraag, absoluut. Ja.
Ik ga je nou een makkelijke vraag stellen. Heb je dan nog met alles wat je hebt meegemaakt, een Bijbelse figuur waarvan je zegt, nou die spreekt me aan, omdat die.
Ja, je had het net over Simpson, maar eigenlijk vind ik dat wel een heel cool verhaal.
Ja.
Ja.
Waarom?
Ja, ik kan wel de kracht die zeg maar...
Vertel ons even voor de kijkers het verhaal die het niet kennen.
Ja, Simpson was natuurlijk een brute, zo stel ik hem tenminste voor, een brute, sterke gast die een geheim had, dat hij kracht had omdat hij zijn haar had. En uiteindelijk is hij, net zoals zoveel, en eigenlijk ja, wat is nieuw, voor ons allemaal, gevallen.
Voor de verleiding?
Voor de verleiding, het vlees. Maar zo mooi dat God wel verder gaat. En dat vind ik eigenlijk het hele mooie in dat verhaal. Van, God gaat gewoon zeg maar, dwars door onze dingen die we misdoen. Gaat hij gewoon lekker verder met zijn plan. En dat vind ik zo'n mooi eigenschap. Hij veroordeelt nooit.
Nee?
Nee, mijn idee. Nee. Toen mijn dochter overleed was ik zo kwaad. Ik haat hem echt. Maar het enigste, dat was echt het allerenigste wat ik wel op dat moment ervoer. Was dat God tegen me zei, scheld maar. Wees maar boos. Het is prima. En dat vind ik een echte vaderrol. Wetend, hè, je houdt je kind een beetje hier op deze afstand. Nee, scheld maar. Wees maar boos. Wees maar kwaad.
Ja, want ze lag overleden in je armen.
Ja. Ja. Ja.
Scheld maar, wees maar boos.
Ja. Dat vind ik mooi van God.
Ja. Mooi, hè?
Zal ik hem op de vaas zetten?
Ja, graag. Kijk.
Ja, dat is wel echt een...
Pareltje.
Pareltje.
Zoals je die ook in je bloemenwinkel vertelt, is waar het sluit. Wat is jouw boodschap?
Geniet van het leven. Geniet van God. Geniet van al het moois. Geniet van de mensen om je heen. Maak er echt een feestje van. En dat probeer ik ook echt met mijn bloemen te doen. Maak er een feestje van. Want zometeen, aan het einde van ons leven, is alles voorbij. Gaan we God ontmoeten. En tot die tijd wil ik het leven leuk leven.
Volgens mij slaag je erin als ik naar je prette oogjes kijk. Jan, ik wil je niet met lege handen naar huis laten gaan. Bekijk de wereld door Gods ogen. Dat is een boekje van Bobby Schulle. Nou, dat doe je al een beetje.
Dankjewel.
Zeg het met bloemen. Hè? Ja. En vandaar dat wij dit tegeltje hebben laten ontwerpen. Speciaal voor jou en alle moeders in Nederland.
Ik ga maar mijn moeder geven, want mijn moeder die is helemaal fan van de Hour of Power.
Oh ja?
Ja, zeker.
Hoe heet ze?
Grietje ook, dus ambassadeur bijna.
Nou, van harte gegund en fijn dat u kijkt. Geweldig. Jan, alsjeblieft.
Staat
mama boven, heb je dat gezien?
Ja, daarom.
Mama,
ik vind het mooi.
Je bent geliefd. Nou,
prachtig toch?
Hoe mooi kan het zijn?
Dank je.
Jan, bedankt voor die... Neem je die borstbloemen mee of die mag ik je nog even van genieten?
Je mag er nog even van genieten.
Nou, dat ga ik dan graag doen met de kijkers van Hour of Power. Jan, bedankt.
Ook bedankt.
Hour of Power presenteert de Beloved Tour. Met speciaal voor de Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Massalores. Met als muzikale gast Pul Josephson. Het jonge talent op de piano, Dylan Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
Apeldoorn, Veenendaal en Delft. Nou, dat is bij iedereen zo'n beetje in de buurt, hoop ik. En de Beloved Tour, zoals we hem noemen, komt met het voltallige koor van Hour of Power. Iedere zanger en zangeres komt mee. Dat mag wel heel bijzonder genoemd worden. En natuurlijk hebben we ook een paar Nederlandse bekende muzici. Dijwel Braaf, die briljante jonge pianist uit de Bijlmer. En Pearl Josephson, bekende zangeres. En met elkaar wordt het een feestelijk concert. En ik hoop heel veel kijkers van Hour of Power te ontmoeten in ofwel Veenendaal, Apeldoorn of Delft. Heel leuk, in Delft gaat de burgemeester Marja van Bijsterveld, onze voormalige minister van Onderwijs, gaat de avond openen met de burgemeestersketting. Dat vinden we erg leuk. En het koor wordt speciaal op het gemeentehuis ontvangen in Delft. Hoe mooi kan het worden? Nogmaals, van harte welkom op een van de concerten, maar wacht niet te lang met boeken, want er zijn heel veel mensen die al een ticket hebben gekocht.
Thanks be to God.
thank you for joining us today. So glad you're here. We're so glad you're joining us, and we consider you, no matter where you are, if you're on the other side of the planet, we think you're a part of our church. And we want you to know that the distance between us and you is the Holy Spirit. He's with us in this room now, and he's with you right where you are. And so we're so glad you're joining us today. We love you. Friends, let's say this together. Hold your hands out like this as a way of receiving. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. We're in the middle of a series called DIY, Do It Yourself. No one can follow Jesus for you. This series is about talking to new Christians. Many of you here are new believers. You're sort of coming back to the faith, about how to live a typical or normal life for Jesus. Now, that might be the wrong word. There is no typical life for Jesus. But how to do the things Christians do to form their mind and even their bodies in the image of Jesus Christ. And so we're talking about things like how to pray, how to go to heaven, how to read your Bible, how to share your faith. Today, we're going to talk about how to give. And I did this for a reason, because to be a Christian, in many ways, means to take on the generosity of Jesus. Jesus was generous, wasn't he? He gave, and he gave, and he gave. And so much of our lives is to take on that same generosity so that we can also receive from heaven the generosity of God. So today I want to talk about giving, and I've lived this out. Even before I was a pastor, you know, my dad used to teach us, he did this in the church when he was a pastor, he would take 10 oranges. He's like, okay, somebody gives you 10 oranges, what do? You eat 7 oranges, 2 oranges go in the bank, and 1 orange goes to church. And that's how we did it. I mean, since I was a little kid, when I got $10, I got to spend $7 on toys and candy. $2 went into my life savings. I love calling it life savings. I don't know why. And $1 went to church, and I put that dollar in the plate. And I'm so glad that my parents taught me that, because I believe that whatever blessing I've received in life, so much of it has been, I mean, I'm not trying to brag, but just being taking on God's word as truth, that to tithe, that to give to God's kingdom is a way to invite blessing in your own life. It just is. And I guess what I'm saying is that this idea, don't throw the baby out with the bathwater. There are certainly ministers and pastors who have taught some of these things to benefit themselves personally, but I promise you, the word of God is true, and the idea that when you invest in God's kingdom, you will be blessed is a biblical principle. It's true. I've seen it in my own life, and I've seen it in the lives of others. So, it's very simply this: God loves a cheerful giver. In Malachi chapter 3, so Malachi is a great, I love Malachi. It's the last book of the Old Testament in the Christian Bible. And Malachi was written 100 years after the Babylonian exile. Now remember, God chose the Jewish people through Abraham to be a blessed people. And in the covenant with Abraham, God said, you will be blessed so that what? So that you can be a blessing. God blesses certain people in the world in order that they will bless other people with not only wealth, but knowledge, wisdom, protection, etc. So God says over his people, I will bless you so you can be a blessing. What, to other Jewish people? No, all the Jewish people will be blessed so that they can be a blessing to the whole world. And so by the time we get to Malachi, you just see waves of the Jewish people either being obedient to God's laws, being a just community, they care for the poor, they care for the needs of others, they uphold the Torah and God is blessing them, or they are in rebellion against God, they are cruel to the poor, they are cruel to children, they are an unjust society, and God puts them under his wrath. And you see this sort of back and forth throughout the Bible. And so when Malachi comes around,
The Jewish people are returning from this long, horrible exile in Babylon. And after they've been freed, they return to Jerusalem with the hope that now, finally, the age that has been promised, an eternal age of peace and justice, an age of righteousness where God's throne is in Jerusalem and Jerusalem is at peace and is blessed and is a blessing to the world has come. So everybody returns, you see it in Nehemiah and other places, returns to Jerusalem excited about this. But Malachi is written 100 years after that. And what you see is that the same old stuff is going on. Malachi, the first part of it is this dialogue between God and Israel. And it begins with this. God says, it begins with, I love you. That's the first sentence of Malachi. I love you. And Israel's response is, no, you don't. Notice how even in Malachi you find that all sin, brokenness, cruelty to the poor, all of it is rooted in this idea that I'm not loved and I don't belong. God has turned his back on me. So God begins by saying, you are my beloved. And Israel says, no, we're not. And then there's this dialogue that goes back and forth. God says, you've turned my temple. So the temple is the center of Jewish worship. He's like, it's falling apart. There's cracks in the walls. And all the offerings that you bring are the worst. And you bring sick animals and rotten fruit. And you don't care about my temple. And he says, and you've turned your back, you men, you've turned your back on your wives and your children for other women. And he goes on, you know, and he says, you've defiled my temple and et cetera. And this whole thing is going on where God is saying, return to me, return to me, return to me. And finally, you get to this part, and it's at the end, Malachi chapter 3, where God finally says it again. He says, return to me. And the way he tells them to return to him is through generosity. In Malachi chapter 3, verse 6, it says, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. In other words, I've protected you, and I'll never stop protecting you. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. And here it is. Return to me, and I will return to you, says the Lord. But you ask, how are we to return? What do you think the answer is? I already told you, didn't I? How are we to return? And then God asks in a very Jewish way, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? And he says, in tithes and offerings, you are under a curse, you and your whole nation, because you are robbing me. That's pretty rough, isn't it? But then listen to this, how it takes this tone of hope. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Everybody say, test me in this. Now, if you're Jewish and you're in synagogue and the rabbi is teaching this, your hand goes up in the air. This is a big red flag. Because right in the heart of the Torah, Deuteronomy chapter 6, it says, do not test the Lord your God. It's like a major command in the Bible. Jesus even quotes it. Remember when he's being tempted in the temple and the devil tempts him to jump off of the towers and the angels will catch him, and Jesus quotes Deuteronomy and says, do not test the Lord your God. It's written. The only place in the whole Bible, anywhere, in like thousands of pages of text, that God says, test me, is right here. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. That's pretty cool. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Very clearly, in the context of Malachi, the way we return to the Lord is through our generosity. Through generosity.
It's amazing that God even says that, test me in this. It actually echoes what Jesus says. God says, test me in this, that if you give your tithes and offerings, I will pour out so much blessing in your life, there won't be enough room to contain it. Jesus says that in Luke. He says, given it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. It's either true or it isn't, guys. It's either the word of God or it's fiction. I have seen that God blesses people who are not living in this anxious place of greed and defense, in a defensive posture, in a posture of scarcity, but rather he gives to people who give away. He blesses people who bless others. That's an amazing thing. I believe generosity is the answer to scarcity. I think the best time to give is when you don't feel like you have anything to give. The best time to give of your time is when you feel you have no time. The best time to give of your money is when you feel like you have no money. It's always good to be generous, but it's in those times especially that God puts us to the test. And I just very much think that when we respond in faith to the word of God and give, even when it's hard, that God will bless us. And in fact, he gave us his greatest treasure, his only son, Jesus Christ. What a gift. For God so loved the world that he gave. That's what he does. He just gives and gives and gives and gives. So did Jesus. He gave everything, including his life. If we want to be like Jesus, we have to become generous people. We have to give. We have to give. Everyone has something to give. And when we give, our life goes from this violent posture towards the world. See, like, imagine you're just holding on to something, whether it's your money or your time or your car or your house. You're holding on to it. It makes fists. It's like you're holding back the world. You're holding back others. You're trying to hang on to everything. And when you're making fists, you can't receive anything. You can't give anything, but you can't receive. But when you give, your hands open. And it's like your whole body and your soul open, not only to give away, but to also do what? To receive. To bless, to embrace, to receive, and to give. It's all the same posture. And that's what happens in the soul. So, if you want to give, let me talk about how to give with wisdom and how to give in a way that pleases God. First, let me read quickly from 2 Corinthians chapter 9. And this is Paul, again, saying the same thing. Remember that in biblical idea, the idea of money is a lot like seed. With your seed, a farmer has a choice to eat a seed or plant a seed, right? 2 Corinthians chapter 9 says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. But whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves what? A cheerful giver. So if you want to give like Jesus, you have to give 100%. But if you want to give like a Christian, you only have to give 10%. All right? All right. Rule number two. Make the church your default. But don't limit it to that. That's actually where a lot of the joy comes from. You're always going to give to the things you care about, and that is good. But when you decide that 10% of my money is going out the door to somebody or something, you all of a sudden get this freedom where you begin to be more receptive to the needs of other people, especially their financial needs. And so I'm telling you, as a pastor, if you have 10% of your money set aside to give to this church, I am giving you the freedom. You have it. You don't need me to give it to you. You have the freedom to use some or all of that money to bless and love your neighbor. In other words, if you set aside $300 a month for the church, and you see that your neighbors across the street are just struggling, they've got little kids or something, you can take 100 of that $300 or all of it and just give them $50 or $100 to go have a meal or buy them movie tickets and watch their kids for them. Like, you're doing way more with that $100 by directly blessing your neighbor than we as a church could in blessing them. And especially if you do that in the posture of trying to show them the love of God or the blessing of God, I think it's a very good thing. So you just, what you do is you set aside the money and you give it to the church unless some other need comes up. If you have a neighbor that can't pay their rent or you see somebody that's in need, you give to those people. I had a friend in college who, we did this, and he did this thing. He would hire day laborers to work on his house. And he was like, man, day laborers never get a day off because, like, most people get a paid vacation, but they never do. So he did this thing called day laborer's day off. And he went and, like, hired a guy from El Salvador, paid him his hourly rate to just go have fun. And they went, like, bowling and golfing and, like, went out and saw a movie, and he, like, paid him an hourly rate to have a paid day off. I think stuff like that is cool. So, in other words, make giving fun. Listen to the hurts of the world and use your money to bless the world, and then whatever is left over, give to the church. Don't let us become like Malachi where we've got cracks in the walls. And think about when we get to our big ask. Finally, the last thing is supposed to hurt, okay? It should hurt a little because, especially in this area of giving, pain equals growth. It does. Pain equals growth. When I talked about going to the open life, imagine that you've been having a grip like this for a month. And now for the first time, you decide you're going to open your hands. It's going to hurt, isn't it? It's going to feel awkward, even though it's what's the posture it's supposed to be in. So opening your heart and your life to the generous life should sting a little bit, and that's okay. It'll cause you to grow. And the more it stings, the more it'll be blessed. I just believe that with all my heart. Open your heart. God loves a cheerful giver. Give to your neighbors and give to those who are hurting. In Jesus' name, amen. Love you guys. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Tot zover deze uitzending van Hour of Power. Volgende week stelt Bobby Schuller de vraag, hoe kun je dienstbaar zijn? Nou, kijk nog even naar dit mooie boeket en dan denk ik, wat is het niet leuk als je zomaar eens een boeket bloemen weggeeft aan iemand waarvan je denkt, die heeft het nodig. Mijn gast volgende week is Mohammed Ali Delami. Een jongen uit Irak. Hij vluchtte met zijn vader naar Nederland, want volgens de sharia-wetten moest zijn vader vermoord worden. Een bijzonder verhaal van iemand die hier probeert, zoals zoveel, de weg te vinden en daar succesvol in is en ook een carrière heeft opgebouwd. Een aangrijpend verhaal, want verhalen, daar gaat het om in Hour of Power. Verhalen over mensen die uiteindelijk leiden tot het grote verhaal. Het verhaal van God die zegt, je bent geliefd. Een heel goede zondag toegewenst.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.